Ik heb als thema gekozen, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Gisteren, toen zat ik in de auto en toen hoorde ik dat het vandaag Bijbelzondag is. Toen dacht ik, daar had ik aandacht aan moeten besteden. Heb ik dus niet gedaan, maar ik denk, ach, de gemeente weet wel wie de Bijbel is en wat de Bijbel is, dus ik zal even een aantal vragen stellen en dan is dat zo weer klaar. Goed, de Bijbel, wat betekent het woord Bijbel? Boeken. Bibliotheek. Goed, hoeveel Bijbelboeken kent onze Bijbel? 66 hoor ik hier, klopt dat? Is iedereen daarmee eens? Ik ook. We hebben natuurlijk het Oude en we hebben het Nieuwe Testament. Wat zegt het Oude Testament ons? De geschiedenis van Israël tot het jaar 0. Wat zegt het Nieuwe Testament ons? Oh, wat mooi. De geschiedenis van Jezus tot de eeuwigheid. Dat is een hele mooie. En dan hebben we nog Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat zijn de evangelisten die alles vertellen over Jezus toen hij hier op aarde was. En vandaag gaan we een heel bekend verhaal gaan wij uit een van die boeken halen. En het is een heel bekend verhaal en met name voor degene die opgegroeid is met de Bijbel. En ik denk dat dit verhaal ook bijna in alle kinderbijbels wel staat. Ik weet wel zeker. Jezus is onderweg naar Galilea, naar Jeruzalem. Of hij ook van Galilea naar Jeruzalem. En dan trekt hij door Jericho. En het verhaal wat we vandaag centraal willen stellen, daar zijn bij ook twee hoofdpersonen. Dat is namelijk Jezus, een mens van vlees en bloed, maar ook God. En we hebben het over Zacchaeus. En Zacchaeus heeft als beroep, is hij tollenaar. Hij is hoofdtollenaar. En vandaag de dag zou je zeggen dat Zacchaeus zeg maar, bij de belastingdienst werkte en belastinggeld in de. Een tollenaar heeft tol. Maar toch in die tijd waren tollenaars waren niet zo geliefd. Het waren een beetje de verraders. Maar je moet weten, Israël die leefde onder het regime van de Romeinen en een tollenaar moest tol heffen voor de keizer in Rome. En dat deed hij eigenlijk niet zo eerlijk. Hij hief tol, maar veel te veel. En hij was gewoon een oplichter. Maar wel een Jood. Wel iemand van het volk. Dus eigenlijk kun je zeggen van een tollenaar, dat is een beetje de vroegere NSB'er zoals wij hem kennen vanuit de oorlog. Het waren Joodse mensen die belasting inden voor de Romeinen. En ze stonden er onbekend dat ze mensen afpersten en dat ze veel te veel geld vroegen van de mensen dan dat nodig was. En zo wordt die Zacchaeus, die wordt een vermogend mens. Hij wordt zeer rijk. En daar vallen we er even in Lucas 19 vanaf vers 1. En daar staat het volgende. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Je zou het maar zijn. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven. Jezus keek dus naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontvang Jezus vol vreugde bij zich thuis. En allen die dit zagen, zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Ik heb dit altijd al een prachtig verhaal gevonden. En waarom vond ik dit zo'n prachtig verhaal? Omdat het in de eerste plaats heel mooi is en ook heel beeldend. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik zie het voor me. Een heel rijk mens. Klein van stuk, zeg maar een soort Wesley Snijder of zo. Ja, ik probeer altijd dan even iets in te vullen. Een man die nieuwsgierig is en wil weten wie Jezus is en wat Jezus doet. Want in die tijd had iedereen het over Jezus. En overal waar Jezus kwam, gebeurde wel iets bijzonders. Er gebeurden wonderen. Doden werden opgewekt, zieken werden genezen. Water werd in wijn veranderd. Iedereen wilde weten wie die Jezus was. Iedereen wilde hem zien. Zo ook Zacchaeus. En dan komt die kleine man, die komt aan in Jericho. En wat blijkt, hij is niet alleen. Rijen dik staan ze langs de weg om te kijken, Jezus komt langs. En ik kan me zo voorstellen, dat is dan een beetje een beeldvorming, een beetje zo'n Sinterklaas in toch, denk ik dan. Dat heb ik dan in mijn hoofd, hè. Sinterklaas komt langs, er staan rijen met mensen. En er zijn ouders die wat laat komen met die kinderen, dus die kleine kinderen die staan achteraan. En die staan... Ik zie die Zacchaeus ook zo dansen. Wil Jezus zien. En dan lukt dat dus niet. En dan komt deze kleine man, deze volwassen, kleine, rijke man, die komt op het idee om in een boom te klimmen. Alleen dat beeld al. Ik probeer het dan met mezelf te vergelijken, dat ik denk van, er komt iemand langs die ik dus eigenlijk niet ken, die alleen heel veel van gehoord heb. En ik als volwassen man klim dan in een boom om Jezus te zien. Of om diegene te zien die ik graag wil zien. En hij zit daar goed en hij zit daar prima en hij denkt bij zichzelf, dit is het. Helemaal goed. En dan komt Jezus langs. En ik kan me voorstellen dat het druk is. En dan staat Jezus stil onder die boom. En die kijkt naar boven. En die ziet Zacchaeus. En die zegt tegen Zacchaeus, Zacchaeus, vandaag wil ik in jouw huis zijn. En dat gebeurt dan. Zacchaeus klimt uit de boom. Die neemt Jezus mee. En na de maaltijd zegt Zacchaeus tegen Jezus, zonder dat Jezus er ook maar iets over gezegd heeft, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Er is een verandering sinds Jezus bij Zacchaeus is. Alleen al zijn aanwezigheid geeft een verandering. Ik weet niet of u dat ook wel eens heeft, dat er zo van het ene moment op het andere moment iets in je leven verandert. Ten positieve of ten negatieve. Levens van mensen veranderen door een ontmoeting met God. We waren met de jeugd op kamp een aantal weken geleden op Ameland. En de zaterdagmiddag had Frits zo bedacht, moest maar een middag worden om te winkelen. Ben je op kamp? Ja, winkelen is dan meer cafetariaatje, ijsje. Maar goed, we zijn op Ameland en we willen ook een beetje sociaal met elkaar zijn. En we gaan een winkeltje in, een winkeltje uit, souvenirtjes bekijken en zo. Dus dat is hartstikke leuk. En op een gegeven moment kom ik in een boekwinkel En stuitte ik op dit boek. Dat is een boek over het leven van Memphis Depay. En ik stuitte op dit boek en ik liet het Linde zien. Ik zeg, Linde, moet je kijken. Jij denkt aan tattoos. Dit is wel een mooie tattoo. Deze beste man die heeft op de rug een tattoo van een leeuw. Linde heeft hem inmiddels. Niet, denk ik. Maar goed, we hadden het er even over. En ik ben zelf ook wel een tattoo-liefhebber, zou je niet denken. Hè? Nee, het is echt zo. Wat zeg je? Goed, volgende keer. Dat brengt me toch helemaal uit, Gerrie. Dat is ook gewoon niet best. Hè? Maar goed, dit boek, dit bleef in mijn hoofd hangen. Op de een of andere manier had ik iets, ik moet dat boek lezen. Ik was getriggerd door dat boek. Ik heb hem dus gekocht en ik heb hem in één ruk uitgelezen. Dat is voor mij zeer uniek. Meestal na de helft denk ik van, oh ja, het is wel wat. Maar ik heb dat boek in één ruk uitgelezen. Het boek gaat over het leven van Memphis Depay. Memphis Depay, dat is een voetballer. Wie kent hem? Gelukkig heel veel mensen. Memphis Depay is de spits van Nederland. Van het Nederlands elftal. En hij speelt op dit moment bij Olympique Lyon in Frankrijk. Memphis heeft een ongelooflijke, vervelende en zeer heftige jeugd gehad. 3 jaar en dan verlaat vader het gezin. En moeder hertrouwt. En hij komt in een gezin met 5 jongens die ouder zijn dan hem. En in dat gezin is zo ontzettend veel agressie. Zowel verbaal als non-verbaal. Ze slachten elkaar af. En Memphis die wordt in zichzelf gekeerde jongen. Volledig onhandelbaar. Hij vecht veel. Het is echt een straatschoffie die je niet meer met blote handen durft aan te pakken. Maar hij heeft 1 geweldig talent. Hij kan ontzettend goed voetballen. En dan komt hij via allerlei omwegen komt hij bij de jeugd van PSV terecht. En bij PSV weet men totaal geen raad met deze man, met deze jongen. Hij luistert niet, hij komt nooit op tijd, hij krijgt een persoonlijke coach, 2 zelfs. En die proberen hem bij te begeleiden en bij te sturen. Hij leeft bij gastgezinnen en het gaat vaker slecht met hem dan goed. Een onrustige jongen die geweldig kan voetballen. En dan komt daar het moment dat hij doorbreekt bij PSV. En hij mag meespelen in Oranje. En daar scoort hij. En dan op een gegeven moment dan ziet Manchester United die ziet iets in deze man. En er volgt een geweldige transfer van, ik weet wel niet hoeveel miljoen. En Memphis die gaat het maken in Manchester. Maar u moet weten, dat wordt 1 grote fiasco. Memphis krijgt het niet voor elkaar. Hij leeft helemaal los van iedereen. Heeft zoveel geld dat hij kan besteden aan de gekste dingen. En dat doet hij ook. Hij koopt zijn schoenen van enkele duizenden euro's. Hij weet van gekkigheid niet wat hij doen moet. En hij zit op de reservebank. Want voetballen gaat helemaal niet meer zo lekker. Gefrustreerd. Nu, 2 jaar later, is hij een geweldige voetballer bij Olympique Lyon. In Frankrijk. Maar voordat hij van Manchester naar Frankrijk ging, gebeurt er iets. Bij Memphis loopt het dus niet. Bij Manchester loopt het dus niet. En dan wordt er in het boek wordt iets geschreven wat er met Memphis Depay gebeurt. En ik heb Frits gevraagd of hij dat wil voorlezen vanuit het boek. Wat er met hem gebeurt. Want het was voor mij een eye-opener en ook hetgene wat mij zo binde aan dat boek. Frits, ik wil je vragen om de microfoon te nemen.
vlak daarvoor, test, ja. Vlak daarvoor vindt een nog ingrijpende gebeurtenis plaats. In zijn nadagen in Engeland komt Memphis via gemeenschappelijke vrienden in contact met iemand die hem de weg naar een diepere band met God zal wijzen. Als mensen Memphis zich daarvan op dat moment nog niet al is Memphis zich daarvan op dat moment nog niet bewust. In eerste instantie houdt hij de boot af. Memphis zegt: "Ik was argwanend. Je weet toch, er zijn zoveel mensen die iets willen van profvoetballers." De argwaan verdwijnt als Memphis en de hem onbekende Engelsman uiteindelijk toch met elkaar in contact komen. Eerst telefonisch op 7 januari 2017. Enkele uren nadat Manchester United de FA Cup Reading met 4-0 heeft verslagen. Die man vertelde dat hij een droom over mij had gehad. Een visioen van God. Het speelde zich af bij mij thuis. En wat hij beschreef klopte met hoe mijn huis eruit zag. Terwijl hij daar nog nooit was geweest. Dit was bizar. En hij vertelde wat God voor mij in petto had. Dat er een ommekeer aanstaande was. In mijn persoonlijke leven en in mijn carrière. Hij zei dat ik een transfer zou gaan maken. Daar was op dat moment nog helemaal geen sprake van. Maar het kwam uit, snel daarna al. Verder sprak hij niet specifiek over mij of over hemzelf. Het ging over God en de rol die het geloof in mijn leven kon spelen. Ik ben natuurlijk gelovig opgevoed, maar in Manchester was ik steeds verder van God verwijderd geraakt. Het was tijd terug te keren in de armen van God. Aanvankelijk houdt Memphis het contact voor zichzelf. Toen ik eenmaal in Lyon was, heb ik hem over laten komen. Niemand wist daarvan. Ik wist niet hoe het verder zou lopen en had geen zin in negatieve feedback van vrienden of wie dan ook. Mijn begeleiders Kees en Joost geloven niet in God. Ik wist niet of ze het zouden begrijpen. De eerste maanden heb ik dat zo gehouden. Intussen gingen mijn ogen steeds verder open. Na 3 maanden heb ik het aan mijn huisgenoot Gigi verteld. Sindsdien is ook hij veranderd. Gigi ging steeds vaker in de Bijbel lezen en dat doet hij nog steeds. Het geloof is helemaal terug in ons leven. Ik leer steeds beter er mijn eigen invulling aan te geven. Een relatie met God heb je niet van de ene op de andere dag. Dat moet groeien, op een manier die bij je past. Neem de manier bijvoorbeeld waarop je bidt. Ikzelf doe dat heel intens, op mijn knieën, hardop sprekend, soms zingend. Anderen doen het juist liever in stilte. Het maakt niks uit hoe je bidt. God hoort je, ook als je zwijgt. Weet dat als je fouten maakt, die je vergeven zullen worden. Als hij binnen in jou komt wonen, doe dat iets positiefs met je hart en je ziel. Ik heb het zelf mogen ervaren en ik zie het om me heen. Ik zoek dagelijks contact, thuis, op mijn knieën. Ik lees veel vaker dan vroeger in de Bijbel. Daarnaast heb ik een boek, Jesus Calling. Daar staat voor elke dag een tekst in. Soms verspreid ik zo'n tekst via mijn social media. Steeds vaker krijg ik reacties van mensen die meer willen weten over mijn relatie met God. Hoe die mijn leven heeft veranderd. Onbekenden vragen het via social media. Sommige spelers zijn er nieuwsgierig naar. Daar ben ik trots op. Het is niet zo dat ik de zendeling wil uithangen, maar ik gun iedereen een hechte relatie met God. Omdat ik weet hoe positief die je leven kan veranderen. Het geeft me een gevoel van verlichting. Ik merk constant hoeveel verschil dat maakt. Alles staat met elkaar in verband. Doordat ik dagelijks de boodschappen van God tot me neem, verandert onbewust mijn gevoelsleven en mindset. Zonder dat ik daarover hoef na te denken. Het leidt tot een situatie waarin mijn lichaam en geest in balans zijn. Zodat ik mijn talenten maximaal kan benutten. Op het veld, in de muziek, in mijn persoonlijke leven. Volgens mij heb ik de balans gevonden die goed voor me is. Dankzij mijn relatie met God ga ik nu veel rustiger om met tegenslagen. Hij heeft mij peace gebracht. In mijn hoofd en in mijn hart. De mensen in mijn omgeving moesten daar in het begin aan wennen. Toen ik een keer reserve was bij Lyon, kreeg ik een woedend appje van Kees. Dat irriteerde me. heb ik eindelijk zelf afgerekend met mijn oude frustraties over een reservebeurt, krijg ik die negatieve energie alsnog via anderen binnen. Mijn moeder en Gigi konden op dezelfde manier reageren, terwijl ik het zelf inmiddels op een hele andere manier benaderde. Rustig, vol vertrouwen in God. Er is een pad voor mij uitgestippeld, waarop tegenslagen een betekenis hebben. Hij pakte zijn iPhone en laat een foto van zichzelf zien, juichend op de manier die de hele wereld inmiddels van hem kent. Eerst met zijn vingers in de oren, vervolgens met zijn handen ten hemel gericht. Dit is voortgekomen uit waar we het nu over hebben, zegt Memphis dan. Mijn zelfbeeld is te lang bepaald door wat andere mensen over me zeiden. Dat deed me geen goed. Ik ben gaan beseffen dat hoe God mij ziet het allerbelangrijkste is. Uit dat inzicht is mijn manier van juichen geboren. Dit is niet van tevoren bedacht. Opeens was het er, alsof ik gestuurd werd. Ik wist zelf niet eens wat er gebeurde toen ik het voor het eerst op deze manier juichte. Er is me vaak gevraagd naar de betekenis van mijn juichen. Ik kon het zelf een tijd amper onder woorden brengen, omdat het zo diep gaat en zoveel omvattend is voor mij. Het is een uiting van alles wat er in mijn leven is veranderd. Het gebaar van de vingers in mijn oren zegt dus veel meer dan alleen dat ik me afsluit voor de invloeden van buiten. Voor mij persoonlijk is het gebaar dat ik daarna maak met mijn handen in de lucht belangrijker. Daarmee toon ik mijn dankbaarheid aan God. Het duurde even voordat ik in de gaten had hoe het juichen alles in mijn leven op dat moment weerspiegelde. Het is een manier om te laten zien, met een verwijzing naar mijn missie in Ghana, dat ik doof en blind ben voor alles en iedereen, behalve voor God.
Frits, dankjewel. Het boek van Memphis. Hij is momenteel bezig met een missie in Ghana. Daar heeft hij een grote huis op gezet, waar iets van 700 blinde en dove kindertjes zijn. En dat instituut, dat runt hij, dat betaalt hij. Want dat is ook hetgene wat hij eigenlijk weergeeft in zijn jeugd. Opeens verandert er iets. Opeens kan er iets veranderen als je een ontmoeting hebt met God. In het verhaal van Zacchaeus verandert er iets. Er verandert iets in de persoon van Zacchaeus. Zacchaeus heeft een ontmoeting met Jezus. En ik vroeg mij af, hoe komt nou een ontmoeting als deze tot stand? Wie heeft daar nou het initiatief? En aan de ene kant heeft Jezus daar het initiatief. Die loopt door Jericho. Jezus is gestopt. Jezus kijkt naar boven en ziet daar in de boom, ziet hij Zacchaeus zitten. En Jezus neemt het initiatief door te zeggen, Zacchaeus, kom uit die boom. Ik wil bij jou in huis zijn. En aan de andere kant neemt Zacchaeus ook het initiatief. Hij is benieuwd, hij is nieuwsgierig. Zacchaeus zegt bij zichzelf, ik wil Jezus zien. En dan gaat hij naar de plek waarvan hij denkt dat hij Jezus zou kunnen ontmoeten. En wie weet is er ook wel een situatie waarin jij zit. Een situatie dat je nieuwsgierig bent. Een situatie dat je op zoek bent om Jezus te ontmoeten. Om te weten te komen, hoe zit het nou precies met God? En hoe vaak gebeurt het dan wat ook bij Zacchaeus gebeurt? Het blijkt dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Dat het allemaal niet zo makkelijk is om Jezus te ontmoeten. Zacchaeus wil Jezus zien en hij gaat. En hij ziet daar een menigte rijen dikke mensen staan. En hij ziet helemaal niks. En wat had Zacchaeus kunnen denken? Hij had kunnen denken, ik heb het geprobeerd, maar ik ga maar naar huis. Het is mooi geweest. Ik heb mijn best gedaan. Het wordt nu toch wel wat ingewikkeld. Maar toch, hij klimt als volwassen kerel in een boom. Hij had ook weer naar huis kunnen gaan. Hij heeft het niet gedaan. En jij? En u? Misschien ben je ook wel nieuwsgierig. Misschien wil je ook wel weten wie Jezus is, wie God is en wat God voor ons wil betekenen. En wellicht zit je hier vanmorgen in de kerk, omdat je daar iets meer van wil weten. Misschien doe je wel mee aan jeugdalfa of aan een gewone alfa. En je hoort regelmatig iets over wat Jezus en wat God voor ons, voor jou, wil betekenen. Maar het is niet eenvoudig om Jezus te leren kennen. En wie weet laat je het er wel bij zitten. Dan zeg je nou, het gaat meteen een oor in, het andere oor uit. En je vindt het wel prima zo. Maar Zacchaeus die doet een extra stap. Hij klimt in die boom. En dan zegt Jezus tegen hem, ik wil bij jou eten. Ik wil bij jou logeren. En wat doet Zacchaeus dan? Die zegt onmiddellijk, ja, dat is goed. Zacchaeus reageert onmiddellijk, ja, dat is goed. En op dat moment wordt zijn leven veranderd. Ik geef de helft van mijn bezittingen weg. En iedereen die ik afgeperst heb, krijgt het viervoudig terug. En Jezus heeft het met geen woord tegen Zacchaeus uitgesproken. Jezus zegt alleen, Zacchaeus, ik wil bij je zijn. En dan komt de verandering vanzelf. Weet je, ik heb nog nooit een stem uit de hemel gehoord. Maar mijn mindset is wel veranderd. Zoals de mindset van Memphis Depay veranderde. Toen hij Jezus leerde kennen. Zacchaeus, of Jezus zegt tegen Zacchaeus, ik wil bij je komen. En ik weet niet hoe dat bij u of bij jou binnenkomt. En ik weet niet hoe jou of uw huis, jouw kamer eruit ziet. Maar ik neem aan dat dat niet altijd opgeruimd is om visite te ontvangen. En dan komt er zomaar iemand die bij jou wil logeren, notabene. Iemand die in het centrum van jouw leven wil komen. Iemand die in jouw huis waar je jezelf kunt zijn, wil binnenkomen. Iemand die in jouw veilige omgeving wil zijn. Jezus wil zo graag bij jou zijn. Jezus wil zo graag in het centrum van jouw leven komen. En dan is de vraag, zijn wij als Zacchaeus? Zijn wij nieuwsgierig? Willen we Jezus ontmoeten? En als Jezus zegt, mag ik bij je komen? En dat zegt Jezus. Willen we dan net zoals Zacchaeus zijn? Weet je, in het gelezen gedeelte in de Bijbel staat ook iets wat mij totaal niet past. Iets wat enorm schuurt en waar ik best ook wel wat moeite mee had toen ik het las. Het irriteerde me zelfs. Als Jezus onder die boom staat, dan zegt Jezus Zacchaeus, Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Ik moet vandaag bij jou in huis zijn. Weet je hoe dat in de eerste keer bij mij binnenkomt? Een beetje drammerig. Zacchaeus zit nota bene als volwassen man in zo'n boom. Ik zou zeggen, Jezus, doe hem rustig aan. Ik moet er even uit. Jezus had ook kunnen zeggen, Zacchaeus, leuk dat je in die boom zit. Weet je, binnenkort moeten wij samen maar eens even een hapje gaan eten. Daar kunnen we het er even over hebben. Wanneer past het jou? Ja, het liefst zou ik vandaag willen, maar als morgen is het toch goed hoor. Ik ben niet toch. Ik kom gewoon graag bij je langs. Ik denk dat Zacchaeus dan misschien wel had gezegd, doe maar morgen. Want dan kan ik nu mijn huis nog even op orde maken. Ik kan nog even allerlei dingen voorbereiden voor de maaltijd. Dat past me beter. Het past me beter om dan u te ontmoeten. Maar Jezus zegt, vlug vandaag, dit is het moment. Soms, hè, soms zijn er van die momenten in je leven die je gewoon niet voorbij moet laten gaan. Maar met beide handen moet aanpakken. En Zacchaeus pakt dat moment met beide handen aan. Hij komt niet met allerlei bezwaren. Hij draait er niet omheen. Hij zegt, oké, wil jij bij mij komen, Jezus? welkom, dan open ik mijn huis. Dan open ik mijn hart. En dan zegt Jezus op het eind, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Jezus kwam om te zoeken, om te redden wat verloren was. En dan zullen we ons misschien afvragen, waarvan moeten wij dan wel niet gered worden? Wij moeten gered worden van een leven zonder God. Een leven zonder God heeft geen doel, heeft geen bestemming en is leeg. Als wij vanmorgen Joël hebben opgedragen binnen onze gemeente, dan doen wij dat met een bepaalde gedachte. Dan doen wij dat omdat wij Joël willen opvoeden als gezin, als gemeente, zoals God dat van ons vraagt. En dat doen wij in een wereld die compleet losgeslagen is. Als ik hoor dat twee simpele mensen, zoals u en ik, die aan het werk gaan en afgeslacht worden tijdens het werk om niets, dan denk ik, in wat voor rotte wereld leef ik? Maar ik ben er wel onderdeel van. En Joël is daar onderdeel van geworden. We hebben Jezus zo nodig. Wat we kunnen zeggen met elkaar, blijf zitten waar je zit. En verroer je niet. Maar we kunnen ook, zoals Zacchaeus, een stap naar voren doen. En zeggen, Jezus, kom maar bij mij binnen. U bent welkom. Ik wil graag maaltijd met u houden. Amen.